Leuk dat je luistert naar de EMEC Onderwijs podcast. Een podcast over digitaal onderwijs.
Zullen we gaan beginnen, Frank?
Ja, zullen we dat doen?
We gaan lekker beginnen met onze laatste aflevering van onze drieluik over onderwijs op afstand.
Ja.
Nou, wat gaan we eerst doen, Frank? Gaan we eerst even terugkijken naar aflevering 1 en 2? Ja, laten we dat doen.
Zeker.
Aflevering 1 ging over de why. Ja. Daar hebben we eigenlijk een half uur over gekletst. Maar op zich was het natuurlijk wel... je ontkomt er niet aan. Hè? We hebben een pandemie.
Exact. De why is wel ontzettend duidelijk op het moment. Dus het is bijna geen vraag. Maar het is toch goed om erbij stil te staan, denk ik.
Ja.
Al is het maar om je af en toe die vraag te stellen. Why? Wat doe ik eigenlijk? Waarom doe ik dat eigenlijk? En waarom doe ik het zo? Ja. Dus wat dat betreft is dat wel het goede uitgangspunt. Vorige week, aflevering 2.
Mm-hmm.
Toen hadden we het natuurlijk over de how. En yes. Volgens mij moeten we daar nog eventjes een kleine toelichting geven.
Ja, we hadden feedback ontvangen.
Zeker. Zoals we het graag ontvangen natuurlijk.
Waar ging de feedback over en was die terecht, Frank?
Ja, nou... Ja, ik denk dat de feedback wel terecht is. We hebben vorige week natuurlijk gesproken over het maken van filmpjes. En ik denk dat het goed is om daar nog wel even aan te geven dat er een verschil zit tussen zeg maar een kennisclip. Dus echt iets wat je, zeg maar een korte instructie of iets wat je normaal gesproken in een les zou doen. En echt daadwerkelijk een opgenomen les. Daar zit natuurlijk een enorm verschil in. En ik denk dat het goed is dat wij nog wel eventjes... benadrukken dat het maken van filmpjes en het gebruik van filmpjes meer is dan enkel zeg maar een kennisclipje opnemen of leerlingen een kort filmpje laten zien. Er zit natuurlijk veel meer achter dan dat.
Ja.
Dus dat is nog wel even belangrijk om toe te voegen aan de aflevering van vorige week.
En dan hebben we misschien toch wel gelijk een mooi bruggetje naar deze aflevering. Want die video's waar we het over hadden, dat was eigenlijk natuurlijk een van de oplossingen die je kan pakken. Hè, als zijnde van, nou, wat ga je dan doen?
Ja.
En deze aflevering staat er eigenlijk nog meer bol van. Maar dan niet zozeer meer over de video's. Maar eigenlijk gewoon, ja, wat moet je doen om de boel beheersbaar te houden? Voor jou als docent zijnde, maar ook voor de leerling zijnde.
Ja, ik zou zeggen, pak maar pen en papier, want het is een hele lijst met allemaal praktische tips en allemaal dingen waar je volgens mij heel veel mee kan. Dus ik hoop dat
je... En dat is dus gelijk een stukje practice wat je preach, want je kan het altijd weer terugluisteren.
Juist.
Nou, hebben we dat balletje mooi rond of niet?
Lijkt mij wel, hè?
Denk het ook. Dus je kan het stopzetten. Je kan het zelfs nog sloom afspelen vaak. Dan hoor je ons zo.
Kan je meeschrijven, ja precies.
Ja, dan kun je precies meeschrijven. Laten we dan met Maurice beginnen. Want wij stelden hem de volgende eerste vraag. Wat moet je als school voldoende faciliteren om afstand op onderwijs mogelijk te maken?
Ja, dat is misschien een gekke, maar ik zou zeggen, je zou kennis moeten faciliteren. De belangrijkste stap die wij gemaakt hebben, is dat wij per sectie de handigste docenten eruit hebben gepikt en daar een soort groepje van hebben gemaakt. De i-coaches, wij gaan lesgeven, dus wij zijn wat digitale dingen gaan uitleggen. En met wij bedoel ik systeembeheer, maar ook een of twee hele handige collega's. En zij zijn vervolgens het binnen hun sectie gaan uitleggen. Dus het delen van de kennis is essentieel gebleken. Een kennisbank, een online personeelskamer, dat soort dingen. Daardoor is de angst behoorlijk afgenomen, want iedereen leest van elkaar dat we allemaal dezelfde issues hebben met de klas, met microfoons die aan en uitgaan en dergelijke. Dus als je een bring your own device systeem hebt, waarbij iedereen een eigen apparaat hebt, je kunt dat niet supporten. Ik heb nu iedere dag 30, 40 vragen, denk ik, van leerlingen die gewoon iets willen weten. Dan weet ik exact welk apparaat ze hebben en... Als een docent een bepaalde programma wil uitrollen bijvoorbeeld en niet alle leerlingen krijgen, dat kan ik zien in één keer van, oh, maar die leerling heeft niet genoeg ruimte meer vrij op zijn iPad, want die is de hele dag aan het Fortnite.
Dit is natuurlijk vooral vanuit het ICT-oogpunt, hè, vanuit de faciliteiten, want uiteindelijk, je kan niks als de faciliteiten niet goed zijn geregeld.
Nee.
En als die niet voor elkaar zijn, hè, dus dan kan je nog zulke goede ideeën en plannen hebben, dus dat is... natuurlijk een voorwaarde. Dus vandaar dat het natuurlijk ook, wat mij betreft, hier echt wel een thuis hoort. En dat is ook de reden waarom we er nu even mee beginnen.
Ja.
En ik denk een belangrijke, om hier even over terug te pakken, is het bring your own device verhaal. Want dat wordt nog wel eens verkeerd opgevat. Want
ja, het wordt vaak gebracht van een hele mooie oplossing om iedereen aan het werk te zetten, maar... Ja, haal je binnen?
Nou ja, precies dat. En kijk, hier wordt bring your own device gebruikt. Maar wat Maurice eigenlijk bedoelt is choose your own device. Want dat betekent dus dat elke leerling zijn eigen gekozen device mee kan nemen. En in de, zeg maar letterlijk in de theorie hebben ze op de school van Maurice een bring your own device. Omdat de leerlingen allemaal hun eigen iPad meebrengen.
Ja.
Dus daar zit wel een verschil. Dus dat is wel even goed om dat verschil even vast te houden. Dus op Marie's school hebben ze allemaal hetzelfde device. En daarmee wordt het beheer makkelijker. Ja. En zeker in deze situatie. Want je, nou ja, zoals Maurice aangeeft, je zal er niet aan moeten denken dat je allemaal verschillende apparaten hebt die allemaal wat verschillends kunnen. Die allemaal op verschillende punten vastlopen of iets wel of iets niet kunnen. Het klinkt heel mooi altijd, choose your own device. Maar in de praktijk is dat voor de docent, maar ook voor de ICT natuurlijk ontzettend lastig. Maar wat ik vooral interessanter vond, is dat toen we Maurice vroeg, wat moet jij dan regelen? Dat hij toen niet kwam met allemaal technische dingen en knopjes en systemen instellen en wat je van een ICT'er zou verwachten. Maar hij zei dit.
Wat we moeten doen is kennis uitrollen. Dus een aantal docenten die kwamen met de beste ideeën. Dus we hebben ook, dat is ook misschien wel grappig om te weten. Vroeger werkte volgens mij deze school, maar andere bedrijven en scholen werken. De kennis werkt vanuit systeembeheer. Dus systeembeheer beslist een bepaalde, of neemt een bepaalde beslissing, een bepaalde werkvorm en mensen moeten zich gaan aanpassen. En wij werken hier op school met de kennis van docenten. Dus docenten weten hoe ze les willen geven en wij gaan kijken hoe we dat over de hele school kunnen uitrollen.
Vooral dat laatste wat hij zegt, dat is eigenlijk een hele mooie insteek.
Nou ja, ik vind dat raakt eigenlijk de kern. Hè? Uiteindelijk is een systeembeheerder of een ICT'er, moet wat mij betreft ten dienste staan van het onderwijs en niet andersom. En vaak zie je toch dat het andersom is. Hè? Systemen worden gekozen, apparaten worden gekozen omdat een systeembeheerder of het systeembeheerteam of de ICT-afdeling daar makkelijk mee kan werken. Zonder erover na te denken wat dat voor de leerling of de leerkracht betekent.
Ja.
En dat is hier heel duidelijk andersom geweest. En dat is, je ziet dat zijn vruchten afwerpt.
Ja, onderwijs moet dus leidend zijn en niet de techniek.
Exact.
Ja, heel mooi. Ik denk dat je dan ook de veranderingen zo minimaal mogelijk houdt. Hè? Want die docent die kan gewoon zoveel mogelijk in zijn eigen rol blijven. Natuurlijk zal die altijd wat, hij of zij zal wat nieuwe dingen moeten leren. Of dat, ja.
Ja, precies, dat is het. Hè. Maar dan ligt het inderdaad dichter bij die docent. En als je het om zou draaien, dan moet zo'n docent moet daadwerkelijk dingen anders gaan doen. Of hij kan dingen niet meer die hij wel graag zou willen. En daar is dan ook niet omheen te werken. Terwijl als je de keuze andersom doet, dan moet je misschien ook wel wat aanpassen. Ja. Maar dan ga je veel meer vanuit je eigen onderwijs denken en denk je van nou, ik heb nu dit en ik wil er iets anders of iets beters van maken en dat kan ik op die manier doen, daar heb ik dus dat type device voor nodig, dan kan ik dat doen. Ja, terwijl als het andersom is, ja, dan wordt het wel lastig.
De mate van adoptie zal dan ook, ja, kijk, natuurlijk, je hebt bij onderwijs op afstand niet heel veel keus, maar als die docent toch zelfleidend daarin kan zijn en niet de ICT-coördinator zegt van ja, maar jij moet gewoon dit gebruiken. Ja, dan krijg je toch dat mensen gaan afhaken. En dat zal nooit de verhoudingen ten goede laten.
Nou, nee, dat lijkt me ook niet de bedoeling, hè. Kijk, want dan het zou elkaar moeten aanvullen. En natuurlijk kan een ICT'er heus wel zijn kennis delen en voor- en nadelen gaan noemen voor het totaalplaatje. Alleen kan niet zo zijn dat het onderwijsargument daarin niet mee wordt genomen. En dat zie je toch vaak, jammer genoeg, dat toch een keuze is die vanuit een ICT technisch oogpunt wordt gemaakt in plaats van uit het onderwijskundige oogpunt.
Frank, we gaan het nog een stukje concreter benaderen.
Want we hebben de faciliteiten nu geregeld. We hebben alles helemaal klaarstaan.
We weten wat we nodig hebben aan faciliteiten, inderdaad. Maar nu zijn er eigenlijk drie scenario's te verdelen in onderwijs op afstand.
Ja.
We hebben een scenario dat jij als docent lesgeeft en een deel van jouw leerlingen, of misschien alle leerlingen zelfs, zitten thuis. Dat gebeurt. We hebben een situatie dat jij als docent thuis kan zitten omwille van je bent ziek geworden.
Ja.
Precies. En de kinderen zitten wel zelf op school, of een deel daarvan. Of iedereen zit thuis.
Ja.
Dus er zijn eigenlijk drie scenario's uiteen te splitsen. En we hebben Wilfred gevraagd om daar eens even zijn tips en tricks op los te laten. En we beginnen met hoe moet je lesgeven als een aantal leerlingen thuis zitten?
Ja, als je echt bewust kiest voor die manier, dan moet je, wat je dan bijvoorbeeld moet doen, is dat je zorgt dat je een reveermicrofoon op hebt. Waarbij je, waardoor je zeg maar, net zo goed te verstaan bent in de klas als bij de leerlingen thuis. Wat je ook moet doen, is dat je bijvoorbeeld een andere leerling vraagt om de rol van moderator te vervullen. En bijvoorbeeld de chat in de gaten houden, om te kijken of daar vragen zijn die leerlingen thuis stellen. Je zou opdrachten moeten maken waarbij je bijvoorbeeld de leerlingen in de klas ook gebruik maken van een laptop. En waarbij je een groepje samenstelt die bestaan uit leerlingen die in de klas zitten en leerlingen die thuis zijn. Dus om bijvoorbeeld in breakout rooms aan de slag te gaan met kleine opdrachten. Wat je ook idealiter hebt, is dat je zeg maar een groot beeldscherm hebt waarin je toch meer zicht hebt op de leerlingen thuis dan dat je dat hebt via een laptop alleen. Wat ik ook zou doen altijd is dat zeg maar, als ik een stukje presentatie zou houden, dan zou ik die ook zeg maar, altijd via een applicatie laten gebruiken, zodat de leerlingen thuis die ook op een goede manier zien. Waar het ook om gaat is dat je bijvoorbeeld alle leerlingen vragen stelt, dus niet alleen de vraag stelt van wie heeft er nog een vraag, of dat je je focus op de leerlingen die in je klas zitten, maar dat je bijvoorbeeld en dat kan bij wijze van spreken zelfs een pot zijn met de namen daarin van leerlingen, dat je die eruit willekeurig trekt als jij hen vragen wilt stellen. Dus dat zijn denk ik een aantal zaken. Het gaat met name erom dat je allerlei activiteiten organiseert die ook de leerlingen thuis erbij betrekt. En er zeer regelmatig bij betrekt.
Wat doe je dan als jij als docent thuis zit en je leerlingen zitten op school?
Ja, ik zou altijd in de klas dan bijvoorbeeld een onderwijsondersteuner willen zitten, die bijvoorbeeld het klassenmanagement verzorgt. Die zorgt dat die de leerlingen fysiek daar ter plekke motiveert. En die een beetje orde houdt. Dat zou ik sowieso willen. En verder zou ik inderdaad ook gebruik maken van ook van tools voor interactie, waarbij leerlingen dan zeer selectief die tools ook moeten gebruiken. Ik zou dus, wat ik niet zou willen, is dat je zeg maar dat ze permanent, terwijl ze in de klas zitten, met een device aan de slag zijn. Dus ze zouden mij ook op een hele goede manier in de klas moeten kunnen zien. Maar ik zou hun ook zeg maar, wel heel veel opdrachten geven die ze ook zeg maar, bijvoorbeeld met z'n allen zonder technologie kunnen maken. En bij wijze van spreken ook met een flip-over of wat dan ook. En ze zouden dan bij wijze van spreken de resultaten daarvan ook via een foto kunnen uploaden naar een digitale leeromgeving. Dus dat zijn denk ik dan ook een aantal zaken waar je dan rekening mee moet houden.
En dan het laatste scenario. Wat ga je doen als iedereen thuis zit? Waar ga je dan op letten?
Ja, wat ik ook heel erg belangrijk vind is dat je dan zeg maar de voortgang monitort. Dus als jij bijvoorbeeld zegt van ter voorbereiding van les X wil ik jullie vragen zeg maar om een korte kennisclip te bekijken, dat je dan vervolgens ook ziet wie dat heeft gedaan. Dat je dus dan ook checkt of ze het hebben begrepen. Wat ik ook zou doen als ik zeg maar thuis les zou geven, is de afwisseling dus van synchroon en asynchroon online leren realiseren. Maar ze ook bijvoorbeeld opdrachten laten maken waarbij ze de computer niet nodig hebben. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn het lezen van een hoofdstuk uit een boek. En spreek nou eens maak nou een korte video waarin je dat samenvat. Een hoofdstuk in een boek en maak nou eens een aantal opdrachten of oefeningen die je dan via de leeromgeving inlevert. Dus dat soort zet ze vooral ook aan het werk, voorkomt dat ze de hele dag achter de computer zitten. Besteed ook aandacht aan de sociale relatie online. Ik denk dat heel erg belangrijk is. Dus dat je, als je bijvoorbeeld een live online sessie organiseert, dat je wat langer blijft hangen, of dat je eerder eerder inlogt, zodat mensen ook vragen kunnen stellen los van de inhoud van de sessie. Dat denk ik is ook heel erg belangrijk.
Veel tips gehoord, veel bruikbare zaken, denk ik. Wat valt jou op, Jeroen? Of waarvan denk jij van, oh ja, dat is eigenlijk een open deur, maar ik had er nog niet aan gedacht.
Nou, wat hij op een gegeven moment zegt, stel jij bent als docent thuis en de kinderen zitten op school. Tuurlijk is het handig dat je ondersteuning in de klas hebt, maar ook hij zegt op een gegeven moment dat het toch wel verstandig is om niet permanent met een device, de kinderen permanent met een device te laten werken.
Ja.
Het lijkt een open deur. Aan de andere kant lijkt het me als docent zijnde, oud docent zijnde, wil je toch graag die controle houden. Hè?
Ja.
Dus dan denk je van, ja, maar wat zijn ze nu aan het doen?
Ja.
En,
nou, het is eigenlijk heel gek. Het is precies wat je zegt natuurlijk. Hè? Je wil controle houden, dus ze moeten de hele tijd op een device zitten, want dan kun je de hele tijd zien wat ze doen.
Ja.
Terwijl je zelf weet dat de hele dag achter een device zit, daar wordt niemand blij van, dus leerlingen al helemaal niet. En een van de zaken die Wilfred hier ook noemt, is de interactie. En dat is natuurlijk een belangrijke. De interactie heb je in de klas natuurlijk altijd. Heel makkelijk. Online is dat natuurlijk lastiger. Dus we vroegen van wat kan je nou doen om die interactie met leerlingen te vergroten?
Zorg dat je bereikbaar bent. Zorg dat mensen bijvoorbeeld weten hoe ze je kunnen bereiken. Ik ken voorbeelden van studenten die bijvoorbeeld wekenlang geen reactie hebben gehad van een docent op vragen die ze hebben gesteld online. Ja, dat kan dus dan niet. Wees bereikbaar. Wat ik bijvoorbeeld ook een hele interessante vind, is laat af en toe een kort videootje achter, waarin jij bijvoorbeeld reageert op wat er in zo'n online leeromgeving is gebeurd. Als jij bijvoorbeeld zegt van ik wil dat studenten een bepaalde opdracht maken, uploaden, kijk eens naar die uitwerking van die opdrachten en neem jezelf eens op waarin je zeg maar commentaar levert op wat je gezien hebt in die opdrachten. Dat maakt het leren een stuk persoonlijker. En dan hebben de mensen die idee ook van oh, we worden echt gezien en we zien de docent. Dat zijn ook denk ik zaken die bij volledig online leren belangrijk zijn.
Als je bepaalde dingen wel moet doen, zijn er ook altijd bepaalde dingen die je niet moet doen. We hebben Maurice nog even gevraagd wat Waar je eigenlijk als docent zijnde of als school zijnde vooral op moet letten wat je niet moet doen.
Jouw eigen wil opleggen, je ouderwetse idee van hoe de dingen moeten, hoe jij vindt dat een Mac werkt of hoe ik vind dat je met software om moet gaan. Dat moet je niet willen benadrukken. Je moet vooral iedere docent op zijn eigen manier laten werken, want dan voelt hij zich het lekkerst bij en voor sturen dat de handige zaken van een andere docent erbij komen in de betreffende docent zijn kennis. Dus vooral niet vanuit mijn eigen hoofd denken, maar meedenken met de docent. Dat is een belangrijke. Ik merk bij collega's van andere scholen dat die worden van bovenaf dingen aangeraden. Je moet dit zo doen, daar moet je dat doen, dit moet je opslaan en op deze manier. En dan daar hebben mensen helemaal geen zin in. Die hadden al een eigen manier. Dus, en die werkte vaak ook. Ja, en denk vanuit de leerlingen. Op het moment dat je bijvoorbeeld digitaal toetsen neemt, je wil niet voor elk vak een andere toetsenomgeving zien. Die leerlingen worden helemaal gek. Die willen eigenlijk gewoon steeds dezelfde omgeving zien, waarin ze niet af worden geleid door de layout van een pagina, maar dat ze gewoon meteen naar de vragen kunnen en goed kunnen nadenken wat het antwoord van de vraag is.
Ik vind het laatste punt van Maurice nog wel heel, heel goed wat hij zegt. Hè? Leerlingen willen overal hetzelfde zien. Ik denk dat dat ook toch wel zo is als een leerling of een student steeds moet en bij elke les een nieuw iets moet pakken, ja, dan kan het nog wel eens, hoe zeg je dat? Afleidend zijn.
Ja.
Het is een beetje een tegenstrijd met wat hij ook in het begin vertelde. Hè? Dus, laat het onderwijs leidend zijn en niet de techniek. Maar het kan wel toch wel verstandig zijn om met jouw school af te spreken, oké, we maken gebruik van dit systeem.
Ja.
En ik denk dat dat qua, of tenminste, ja, je moet als school zijn er toch ook zoeken naar, oké, welke tooling gebruiken wij bijvoorbeeld voor toetsen of voor allerlei andere online dingen die je gaat doen. Dus dat zijn wel hele gereden of hele goede vragen die je binnen jouw team kan.
Ja, zeker. Die keuze kan nog steeds vanuit onderwijs gemaakt worden. Maar het is inderdaad goed om dat vanuit op een gegeven moment daar wel een keuze in te maken als school. Dat helpt gewoon in het creëren van rust. En daarmee heb je gewoon die leerling wat makkelijker. Of is hij wat minder snel afgeleid. Je hebt al vaak moeite waarschijnlijk om hem gefocust bezig te laten zijn. En als je elke les weer een ander format ziet, of een andere website, of een andere tool, ja, dan gaat het gewoon niet helpen. Dan gaat het gewoon langer duren voordat iedereen gewend is aan de systemen en aan datgene wat er moet gebeuren. En met het ene programma moet ik links klikken, dan moet ik rechts klikken. Hier moet de microfoon wel aan, daar moet hij niet aan. Ja, zorg dat dat gewoon eenheid is. Dat maakt het des te makkelijker voor iedereen.
Ja. Over aan- en uitzetten gesproken, Frank.
Ja.
Mooi bruggetje.
Zeker.
Wat doen we met de camera? We vroegen het aan Wilfred nog even. Want de camera is toch soms nog wel een dingetje.
Kijk, er zijn mensen die zeggen van ik wil dat leerlingen per se de camera altijd aan hebben. Maar leerlingen kunnen realiseer je dat leerlingen ook een hele goede reden kunnen hebben om dat niet om de camera niet aan te zetten. En ik zou eerder zeg maar ook het gesprek aangaan over waarom je wanneer wil dat leerlingen een camera aanzetten en ook wat je van leerlingen verwacht, dan dat je echt eist van jullie moeten de camera aan hebben. Om een voorbeeld te noemen, je kunt als leerling kun je ook zeg maar een niet zo prettige omgeving hebben en niet willen dat die omgeving in beeld komt. Dan vind ik dat je dat best wel met de docent mag delen, de docent alleen mag delen en dat je dat aangeeft. En om die reden zet ik mijn camera niet aan. Of ik vind het ook belangrijk dat je tegen leerlingen zegt van ja luister, wij starten om 8:30 en dat is een gewone schooldag. Dus dan gaan we er ook vanuit dat je niet bij wijze van spreken nog in bed ligt. Doe gewoon alsof het een schooldag is, ook al zit je thuis. En ook als docent moet je daar bij wijze van spreken zelf het goede voorbeeld van ingeven. Dus dat je ook gewoon fatsoenlijk gekleed voor je laptop zit te werken.
Ja, nou ja, misschien kan ik de vraag wel even aan jou stellen, Jeroen. Maar, want we hebben het gehad over camera aan, camera uit. Kan jij je voorstellen dat dat een discussie is op een school? Of bij leerlingen?
Bij leerlingen kan ik me dat zeker voorstellen, ja. Ja, zonder meer. Een invasion of privacy. Ik denk dat dat toch wel een beetje op die manier wordt ervaren.
Maar het is toch ook wel weer grappig. Want als je kijkt naar leerlingen van nu, die doen niks anders dan de hele dag in beeld zijn. En niet allemaal.
Maar... Nee, maar dat is een gestileerd plaatje natuurlijk.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Ze zelf volledig de regie over.
Ja.
En natuurlijk, je hebt ook altijd leerlingen die het allemaal een rotzorg zal zijn. Die vinden het allemaal wel best. Of die denken daar gewoon helemaal niet eens over na. Maar ik denk dat we wel in een tijd leven waarin dat een heel, ja, voor het grootste deel van de leerlingen toch wel een heel bewust iets is. Hoe zeg je dat? Ja, jouw visuele zelf, zeg maar. En daar hoort jouw slaapkamer. En waar ze dan in de meeste gevallen wil zitten.
Ja.
Of tenminste in veel gevallen zitten. Die is daar natuurlijk een heel groot onderdeel van. En als dat er bijvoorbeeld niet zo, om het maar even oneerbiedig te zeggen, zo cool uitziet als hoe jij jezelf buiten de deur voordoet. Om wat voor reden dan ook. Of nou ja, kijk, dan is dat een dingetje. En er zijn natuurlijk wel wegen omheen te bedenken. Je kan altijd aan een leerling vragen van nou, zorg gewoon dat je een hele neutrale achtergrond hebt. Gewoon, hè, iedereen heeft al een muur ergens in huis.
Ja.
Waar je gewoon voor kan gaan zitten. En ook wel vast op je kamer.
Dat. En ik denk ook inderdaad hè, dat je vooral met je leerlingen ook dat gesprek moet aangaan. Hè, van waarom is dat dan belangrijk? Waarom wil je elkaar graag zien? En maak het niet te groot inderdaad. Het is ook niet erg als het een keer niet, weet je, dat je zegt, nou ja, weet je, als ik de introductie van mijn les doe of als we starten, ja, dan moet je hem even 5 tellen aan hebben. En als je aan het werk bent, dan hoeft hij niet aan. Maar als we kennis uitwisselen of als je in breakout sessie zit, dan moet hij wel even aan. Weet je, als je dat soort afspraken maakt en als je kan uitleggen wat het nut ervan is.
Ja.
Nou ja, dan ben je al een heel eind. En wat jij zegt, hè, er zijn best wel wat mouwen aan te passen. Je kan natuurlijk ook gewoon de techniek gebruiken, hè, door achtergrondjes te projecteren.
Ook dat. Dus, precies. Precies.
Maar goed, dan moet je wel je leerlingen uitleggen. Misschien weten ze het niet. Of misschien,
Nee, dat inderdaad. Hey, en dan heb je nog het opnemen punt natuurlijk. Hè? Aanzetten, uitzetten is één ding. Maar ja. Ze kunnen natuurlijk ook met een screen recorder kunnen ze jou als docent opnemen.
Ja, dat is eigenlijk, dus
hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat is eigenlijk de discussie andersom. Ik hoor verschillende dingen. Ik hoor docenten zeggen van, als ik gewoon les sta te geven voor de klas en er zitten een aantal leerlingen thuis, ja, dat is dan jammer, maar die kunnen niet meedoen, want dan kunnen ze mij zien en dan kunnen ze mij opnemen en misschien zijn hun ouders ook wel thuis en dan kunnen ze zien hoe ik les ga geven en dan krijg ik daar kritiek op, wel of niet. Ergens snap ik dat wel. Aan de andere kant, ja, weet je, het is niet zo dat leerlingen die op school zitten braver zijn dan leerlingen die thuis zitten. Want ze hebben gewoon een telefoon bij zich en ook dan kun je worden opgenomen. Hè? Dus ik snap wel ergens het voorbehoud. Aan de andere kant denk ik, ja, misschien moet je ook gewoon over die schroom heen stappen. En als jij gewoon een goede les staat te geven, en dan heb je toch ook niks te verbergen, lijkt mij.
Exact dat.
Toch?
Ja. Zullen we nog even naar Wilfried luisteren?
Ja.
Ik vind het belangrijk, zeg maar, om afspraken te maken met mijn leerlingen. Dat er ook een soort netiquette is over hoe je ook omgaat met de live online sessies. En dat je dus niet opnames maakt van docenten en die bij wijze van spreken uit de context gaan halen en gaan delen. Ik zou ook aangeven waarom ik dat niet prettig vind. Ik vind dat je als docent, je bent ook in beeld in de klas. Dan ben je ook, zeg maar, en in een klas kun je ook gefilmd worden. En je moet je ook realiseren dat je normaliter, zeg maar, werkt in een besloten, veilige omgeving. Je moet ook werken, zeg maar, in een vertrouwensrelatie. En dat je erop kunt vertrouwen dat mensen jou niet filmen. Dat is niet iets, zeg maar, wat je eventjes afkondigt. Maar dat is ook iets waarin je, zeg maar, met je studenten met name, denk ik, in moet groeien. Ik ben verder, laat ik zo zeggen, ik vind dat een docent wel in beeld moet zijn. Normaal gesproken zijn, maar ik vind ook dat sommige mensen wel heel erg koud watervrezen hebben over ik wil niet in beeld, ik wil niet dat voor mij, zeg maar, afbeeldingen online te vinden zijn. En ik denk dat toch niet meer de tijd is om daar zo heel strikt aan vast te houden. En dat de voordelen van je hebt zelf een gezicht in zo'n omgeving. Je bent zichtbaar. Ik denk dat dat belangrijker is dan, er zou eventueel risico van, er zou eventueel, zeg maar, misbruik van gemaakt kunnen worden.
Ik denk wat Wilfried hier op het einde zegt, hè, voordelen die zijn van een beeld zijn groter dan de nadelen. Dat is denk ik de spijker op zijn kop.
Ja, lijkt mij ook. Het is spijker op zijn kop. En ook hier geldt weer, ik zei net ook, je moet daarover praten. Nou, dat geldt natuurlijk hier ook. Ga daarover in gesprek ook met je leerlingen. Wat vind je daar nou van? Ik bedoel, besteed daar gewoon tijd aan. Dan heb je er later alleen maar minder last van, lijkt mij. Dus, en natuurlijk, ik snap dat je huiverig bent. Ik snap dat je niet misschien direct staat te juichen aan de andere kant. Ja, wat is nou echt het verschil? Ik bedoel, dat is wat Wilfried natuurlijk ook zegt. Je bent ook in beeld in de klas, dus ja. Weet je?
Ja. Volgens mij zijn we er, Frank.
Ja, we zijn nog een heel eind. Want we hebben al heel veel tips en heel veel tricks en heel veel wat moet je doen, wat moet je niet doen gehad. Ik heb nog één dingetje wat ik nog wel even met ons allen wil delen. Wat misschien nog niet zoveel gebeurt. Maar Maurice had nog wel een goede tip. Mm-hmm. En die wil ik jullie allen niet onthouden. Dus kom er maar in, Maurice.
Ja. Nou, wat er gebeurt is dat sommige zijn docenten die nemen hun lessen dus op. En die zetten ze in een kennisbank. En dan kan iedereen kijken naar hoe zij een les hebben gedaan. Dat klinkt heel ijdel, maar het werkt heel goed. De docent denkt, maar zo kan het ook. En je hoeft dus niet dit of je hoeft niet dat, maar je kunt wel dit of zus of zo doen. Dus ze delen ook elkaars lessen veel meer dan voorheen, volgens mij.
Dat is zeker gewoon een goede tip. Ik denk dat je daar als school zijn en echt iets moois mee kan opbouwen. Voor nu, voor je collega's, voor de toekomst, is dat alleen maar handig.
Ja, daarom. En zeker als je toch al online bezig bent, is het een kleine moeite om gewoon die recordknop in te drukken en hem ergens op te slaan. Het is niet heel veel extra werk en het gaat wel heel veel opleveren. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, wat houd je nog tegen?
En in plaats van bij je collega's in de klas te kijken, kun je eens een keer naar jezelf kijken.
Ja, dat kan ook. Ja,
doe ik het eigenlijk? En dat is ook weer confronterend.
Zeker. Ook daar moet je even de schroom van je afgooien. Ik weet dat dat heel vervelend is.
Ja.
Dus, hè, want...
Maar doe dat. Ik vind precies. Dat een hele goede tip.
Doe dat.
Nog een geweldige tip. Dat zijn een aantal video's die wij hebben gemaakt. Als EMAC onderwijs zijnde. Met een van ons enorm in de hoofdrol.
Ja, over naar jezelf kijken gesproken.
Ja, precies. We hebben maar liefst 7 video's klaarstaan die over dit onderwerp ook gaat. Hè? Dus onderwijs op afstand. En we pakken het eigenlijk... het zijn 7 video's, maar het zijn eigenlijk twee onderdelen. Aan de ene kant hebben we de 3 scenario's waar we het zo straks ook al over hadden. Hè? Dus jij als docent staat voor de klas, de kinderen deels thuis... jij bent thuis, de kinderen staan voor de klas of iedereen is thuis.
Uh-huh.
En daar hebben we dus een aantal mooie tips rondomheen. Die vertel jij, hè,
zeker,
in die video. Met animaties erbij, super cool. En dan hebben we nog een viertal thema's. En dat zijn de thema's instructie bij onderwijs op afstand, differentiatie bij onderwijs op afstand, verwerken bij onderwijs op afstand en toetsen bij onderwijs op afstand. Korte video's van 2-3 minuten en boordevol met tips.
Ja, dus deze maand online doen?
Jazeker. Jazeker, voor de kerst. Ik zeg geen jaartal, maar nee. Voor de kerst staan ze live. Ja, je kan de video's uiteraard vinden via onze website emec.nl/onderwijs. Ik zal ook een link hier in de show notes plaatsen trouwens van de podcast. En we delen het uiteraard ook op ons Twitterkanaal, @emeconderwijs. Als je ons wil volgen, dan kom je de video's vanzelf tegen.
Niet te missen.
Niet te missen. En bekijk ze. En vooral deel ze ook. Hè? Als je zoiets hebt van, hey, beste collega, misschien heb jij hier wat aan. Dit gaat over differentiëren bij onderwijs op afstand. Nou, dan deel je dat linkje. En uiteraard staat ook op ons YouTube-kanaal. Goed.
Mooi.
Frank, we zijn bij het eind gekomen van onze drieluik over onderwijs op afstand.
Zeker. Ik denk waardevol.
Ja.
Hoop ik in ieder geval.
Zeker, zeker. En ik wil graag vanaf deze plaats Wilfred en Maurice ontzettend bedanken voor hun gedeelde ervaringen, hun inzichten en alle tips en tricks die zij rondom onderwijs op afstand met ons gedeeld hebben. Super bedankt. Dus dit was onze drieluik why, how en wat over onderwijs op afstand. En dan zie ik jou volgende week weer, Frank.
Wat gaan we volgende week doen dan?
Volgende week gaan we een Nerdtalk opnemen.
Zeker.
Ja. Misschien wel een Nerdtalk special.
Zullen we dat doen gaan?
Ja. Maar wat de special gaat worden, verklappen we nog niet.
Dat hoor je vanzelf.
Dat merk je vanzelf. Ik heb er nu alweer zin in. Goed. Ik wens jou een hele fijne dag, mevrouw Frank.
Ja, van hetzelfde. Tot volgende week.
Tot volgende week, Frank.